Samen de Heer mijn zegen vragen. Ja, Heere, uw woord is heilig. Uw wet is heilig, rechtvaardig en goed. Daarvan hebben wij mogen zingen. Daarvan getuigt heel de schrift. Dat is uw goddelijke openbaring, waarin gij uzelf wilt neerbuigen. Neerbuigen tot een verloren wereld en tot verloren mensen. En u komt tot ons, Heere, met uw goedheid en met uw genade. Ter waarschuwing, ter onderwijzing, tot vermaning. En uw woord is zo rijk en het is zo vol. Het is zo vol van uw barmhartigheid en zo vol van uw genade. O geef dat we vanavond ook daar iets van mogen meenemen en meedragen. Om het ook uit te dragen in ons leven. En om er kennis van te mogen nemen. Wat de weg tot zaligheid is. Welzalig hij die in der bozen raad. Het boek der psalmen begint met een zalig spreking. En die zalig spreking, Heere, dat is het deel van allen die u vrezen. En door genade mogen leren kennen. O Heere, wij bidden van u of gij in uw genade en barmhartigheid ook vanavond ons iets van die zaligheid wilt geven te proeven en te smaken. Opdat we, Heere, zouden mogen weten wat de rechte weg is. De weg die u wijst, de weg tot zaligheid. Dat is niet de weg die wij uitkiezen. Want onze wegen zijn allen verdorven. Wie we ook zijn en hoe we ook heten mogen. Maar leer ons voor al de zonden en ongerechtigheden verzoening te zoeken in het dierbare bloed van Christus. Hem te mogen kennen, Heere. Dat is toch het leven, dat is de vrede, dat is de zaligheid. En wilt u ons daaraan herinneren en daarvan doordringen. En geven dat we onze zaligheid nergens anders mogen zoeken dan in Hem. In wie alle kracht, in wie alle heil, in wie alle vrede is. God aller barmhartigheid, zie op ons neer in uw gunst en ontferming. Leid gij ons door uw woord en heilige geest. En wil u ons een goede en een gezegende avond schenken. Wij vragen u dat om Christus wil en uit genade. Amen. Wij lezen uit het boek Esther, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 10 tot en met 22. Esther 1, vers 10 tot en met 22. Op de zevende dag, toen des konings hart vrolijk was van de wijn, zeide hij tot Mchuman, Bidsta, Carbona, Bichta en Abgata, Zetar en Garkas. De zeven kamerlingen dienende voor het aangezicht van de koning Ahasveros. Dat zij Vasti de koningin zouden brengen voor het aangezicht des konings met de koninklijke kroon. Om den volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Want zij was schoon van aangezicht. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, hetwelk door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen, en zijn grimmigheid ontstak in hem. Toen zei de koning tot de wijzen die de tijden verstonden, want alzo moest des konings zaak geschieden in de tegenwoordigheid van al degenen die de wet en het recht wisten. De naasten nu bij hem waren Karsena, Zetar, Admata, Tarsis, Meres, Marzena, Memucan, zeven vorsten der Persen en der Meden, die het aangezicht des konings zagen, die vooraan zaten in het koninkrijk, wat men naar de wet met de koningin Vasti doen zou, omdat zij niet gedaan had het woord van de koning Ahasveros door de dienst der kamerlingen. Toen zeide Memucan voor het aangezicht des konings en der vorsten, de koningin Vasti heeft niet alleen tegen de koning misdaan, maar ook tegen al de vorsten en tegen al de volken die in al de landschappen van het koning, van de koning Ahasveros zijn. Want deze daad der koningin zal uitkomen tot alle vrouwen, zodat zij haar mannen verachten zullen in haar ogen, als men zeggen zal, de koning Ahasveros zeide dat men de koning Vasti voor zijn aangezicht brengen zou. Maar zij kwam niet. Te dezenzelfde dagen zullen de vorstinnen van Perzië en Medië ook alzo zeggen tot al de vorsten des konings, als zij deze daad der koningin zullen horen, en er zal verachtens en torens genoeg wezen. Indien het de koning goeddunkt dat een koninklijk gebod van hem uitgaat, het welk geschreven worden in de wetten der Perzen en Meden, en dat men het niet overtreden dat Vasti niet ingaat voor het aangezicht van de koning Ahasveros, en de koning geven haar koninkrijk aan haar naaste, die beter is dan zij. Als het bevel des konings, het welk hij doen zal in zijn ganse koninkrijk, want het is groot, gehoord zal worden, zo zullen alle vrouwen aan haar mannen eer geven, van de grootste tot de kleinste toe. Dit woord nu was goed in de ogen des konings en der vorsten, en de koning deed naar het woord van Memucan. En hij zond brieven aan al de landschappen des konings, aan een iegelijk landschap naar zijn schrift, en aan elk volk naar zijn spraak, dat elk man overheer in zijn huis wezen zou, en spreken naar de spraak van zijn volk. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Wij willen vooraf samen eerst nog zingen uit Psalm 26. Psalm 26. En daarvan het vijfde en het achtste vers. Mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad, bij wie ik mijn voet niet zet. Ik zit bij geen goddelozen, kontwijk de plaats der bozen, zo word ik door hen niet besmet. En het achtste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, vers 5 en vers 8.
Van hem.
beste vrienden, mensen zonder God zijn stuurloze schepen. De geschiedenis kan ons dat overvloedig bewijzen. Meer dan vrolijk is het feest op de burg Susan. Maar het heeft voor koningin Vasti een droevig slot. 7 dagen eten en drinken brengt de koning en zijn rijksgroten in een zwoele, vuige stemming. Op die 7e dag schiet er ineens een snood plan in het dronken brein van de koning Ahasveros. Vasti moet komen. Vasti. En zij moet haar vrouwelijk schoon etaleren voor ogen vol overspel. Compleet met kroon en al moet zij een stel dronkaards vermaken en haar eer als vrouw te grabbel gooien. Dat zou het hoogtepunt van het feest worden. Salomo heeft ons al geleerd en hij waarschuwt ons nog altijd. De wijn is een spotter. Banaal en laag. En de sterke drank, zei hij, is woelachtig. Onrustig. O wee, als de wijsheid van de man of van de vrouw verhuist naar de kan. Ik had liever dat je er maar mee stopte, fluistert een bezorgde moeder of een angstige vader of een zorgvolle vrouw. Ik had liever dat je er mee stopte. Hoe vaak wordt dat niet op een feest gehoord? Maar u was misschien zelf al te ver gegaan en te toegefelijk geweest om toe te laten wat niet toegelaten kon worden in het licht van de schrift. En dan gaan de remmen los. Je ziet het aankomen. De wijn is onrustig. Onrustig. En dan moet er altijd eerst wat gebeuren. Er moet wat gebeuren. En er is geen rust voordat er scherven en brokken vallen. Net op de grens lopen, beste vrienden, houdt niemand lang vol. Al denk je dat je nog zo sterk bent en dat je overal tegen kunt. Net op de grens lopen hou je niet lang vol. Zo zijn er wat de mensen verongelukt in de samenleving. En zo verongelukken er nog heel wat. En ze kijken verongelijkt als je ze van tevoren waarschuwt. Of als je zegt, het was toch echt niet per ongeluk, hè? Mogelijk zullen wij niet zo driest voor de dag komen als Ahasveros, maar ja, wie heeft zichzelf in de hand? Want in dit opzicht kent ook de mens zijn grenzen niet. Heus waar, vrienden, er zijn meer mensen verdronken in een klein glaasje dan in een grote oceaan. Houdt u er rekening mee? Want vandaag aan de dag zijn de slachtoffers van koning alcohol toch niet meer te tellen. We zitten met het drugsprobleem, we zitten met het alcoholprobleem. En hoeveel vaders en moeders richten hun gezin niet ten gronde En hoeveel kinderen zijn niet tot een verdriet voor hun ouders? En als je ziet hoe roekeloos en onbeheerst ook christenmensen binnen de gemeente met de alcoholia omgaan, dan vraag je je toch wel af. Of eigenlijk hoef je het niet af te vragen, maar je kunt het rustig stellen dat het zo nodig is dat we de vermaning van de apostel ook als gemeente van christenen weer aan moeten trekken, die dubbels, ondubbelzinnig zegt dat bij de godzaligheid de matigheid hoort. En dat dan tweelingen zijn van het geloof en van het leven des geloofs. En dat we niet vervuld moeten worden met de wijn waarin overdaad is, maar met de Heilige Geest. Ahasveros is zover. Hij heeft zichzelf niet meer in de hand. En hij handelt dan ook in lijnrechte strijd met de Oosterse zeden. Dat was Ahasveros, ja. Maar wij, als wij zo ver komen als Ahasveros, of misschien nog niet eens zo ver, ach beste vrienden, dan, ja wat dan? Dan overtreden wij maar niet een gewoonte of een goede zede, maar dan overtreden wij het gebod Gods. In het oosten moest de vrouw gesluierd gaan. Niemand mocht haar gelaat zien. Wij vinden dat overdreven, dat is het ook wel. Maar de wansmaak en de onkiesheid en de onbeschaamdheid die in onze tijd steeds meer gewoonte gaat worden, ook buiten de alcohol om, ook in de christelijke gemeente. En ik hoop dat ik zo duidelijk genoeg ben, is een duidelijk bewijs dat de moderne emancipatiedrang verder doorgedrongen is binnen de samenleving en binnen de christelijke gemeente dan wij wel voor waar willen houden. En we doen maar hier eens een oogje dicht en we doen maar daar eens een oogje dicht en we zeggen nou ja, we leven toch eenmaal in die tijd, het is niet meer zoals vroeger, maar Gods wet is nog altijd hetzelfde. Daar zongen we van, welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Nog neder zit daar zulken samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. De schrift zegt van de vrouwen dat zij een eerbaar gewaad moeten dragen. En wat we tegenwoordig zien en meer door de vingers zien, komt met dit voorschrift in geen enkel opzicht overeen. En ik besluit deze opmerkingen met een citaat dat ik ergens las. De Bijbel is niet vaag, maar concreet. Maar helaas, vele mensen hebben wel een Bijbel bij de hand, maar ze hebben eigenlijk geen Bijbel. Ze hebben alleen maar uitgekozen schriftgedeelten. Door ons gekozen. En zo gekozen dat zij ons naar onze mening gelukkig net niet raken. Dat is de veilige schrift van de mens in de plaats van de heilige schrift van God. Het oprechte geloof kan geen compromissen sluiten. En de catechismus sluit het ten eenenmale uit dat zij nog zalig kunnen worden die in hun goddeloos en zorgeloos leven voortvaren. Een christen mag en kan en wil niet alles. En wat een aanklacht, vrienden, als vrouwen zoals Vasti. Mensen van wie wij beweren dat ze nergens aan doen en nergens van weten. Nog soms zo edel van karakter. En zo ingetogen van gedrag. En zo hoogstaand kunnen en durven zijn. Dat ze weigeren om zich zo te vernederen. En dat niet eens vernederen voor zulke mensen. En dat ze zich toch maar voor iedereen tentoonstellen, terwijl niemand ze ertoe verplicht en God het verbiedt. Het is wat. Die heidense Vasti, een voorbeeld. Een voorbeeld. Wat velen onder ons niet meer durven of willen zijn. Ze houdt haar eer als vrouw hoog. Zonder te weten dat de Heere het van haar vroeg. Want dat wist ze niet. Ze kende de God van Israël immers niet. En hoe moet u dan haar houding zien? Ik denk, beste vrienden, in het licht van Romeinen 1. Waar Paulus zelfs van de heidenen zegt dat zij van nature dingen doen die der wet zijn. En zodoende zichzelf een wet zijn. Als u daar meer over wilt weten, dan mag u dat straks vragen. En hoeveel te meer zal men dan in de gemeente van Christus zich het apostolisch vermaan van Romeinen 6 weer moeten aangaan trekken. En stelt uw leden niet tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf een God als uit de dood levend geworden zijnde. En stelt uw leden ook letterlijk en lichamelijk goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En de meest zuivere toetssteen om na te gaan of ge ook nog onder de wet der zonde leeft of onder de genade is dit woord. Agasferos krijgt zijn zin niet. Als 7 kamerheren op Vasti afgaan en haar bidden en smeken om voor 1 keer de zin van de koning te doen. Toen nou, Vasti. Wat geeft dat nu voor 1 keer? Maar ze kunnen onverrichte zaken terugkeren. En ze kunnen de koning mededelen dat ze pertinent weigert. We hebben de vorige keer gehoord dat hij van plan was om een grote veldtocht te gaan houden. Waarvan hij straks wel de nederlaag zal leiden. Maar ach, hier leidt deze beschonken man de nederlaag al in zijn eigen paleis. Nog voor hij aan de veldtocht begonnen is. En zijn prestige krijgt een geduchte knauw. Eigenlijk moest hij zich toch wel verwonderen over zoveel moed van zo'n hoogstaande vrouw als Vasti. Ja, de Heere Jezus had hiervan gezegd kunnen hebben, zoals hij dat ook in een ander verband gedaan heeft. Dat in de dag der dagen Vasti in het gericht nog eens zal opstaan tegen menig een die de naam van christen of christin aan zijn voorhoofd draagt. En zal dit geslacht helpen veroordelen, omdat ze geweigerd heeft op des koningsbevel in te gaan. En tussen de regels door moet u dan hier maar lezen. Zie dan toe hoe gij voorzichtig wandelt. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Dat is heel wat anders dan te zeggen, ja, we leven nou tegenwoordig helemaal in die tijd en je kunt nou overal niet meer tegen zijn. Nee, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. En de vrouwen en evenzeer de mannen dienen versierd te zijn met een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Iemand heeft eens gezegd, beste vrienden, in deze donkere eeuw is alles grauw. En hij heeft wel gelijk. U heeft daarbij opgemerkt, het zijn gevaarlijke dagen wanneer de wereld de kerk niet meer helemaal links laat liggen en wanneer de kerk de wereld niet meer mijt. Dan vallen de wijzen met de dwazen samen in slaap, terwijl de bruidegom in aantocht is. Ahasveros daarentegen, ik zei het al, is heel diep gegriefd. Hij is een eer aangetast, nou ja, zijn eer. En hij wordt ontzettend nijdig. De raadslieden van de kroon worden geraadpleegd. Bijbelgedeelte zegt, de wijzen die de tijden verstonden. Die recht en wet wisten. Dat is het college van rechtskundigen en van de vooraanstaande politici, die zoals er staat vooraan zaten in het koninkrijk. Zelf durft Ahasveros geen beslissing te nemen, mag hij niet eens. Hij is een heel onzelfstandig mens met zijn hele grote mond. En dan ziet u wat hij doet. Hij laat anderen voor zich denken en beslissen. Hij doet wel alsof hij alleen heerser is, maar hij laat de betaalde hersenen voor zich denken. En het zijn mannen die de jurisprudentie, de rechtsregels, op hun duimpje kennen. Weet je wat ze ook op hun duimpje kennen? De schuilhoeken van het menselijk hart en denk erom dat de duivel daar ook weet op in te spelen. Want al zou de koning nu op staande voet terug willen, hij kan niet eens meer terug. En wat gebeurt er nu? Beste vrienden, de zaak Vasti wordt een staatszaak. De zaak Vasti wordt een politieke aangelegenheid. En ze zeggen bij zichzelf, veronderstel nou dat de koning straks spijt zal krijgen van zijn daad dat hij Vasti heeft weggestuurd. Dat kan toch? En dat hij dan Vasti weer eens terug zou roepen. Dan kon de staatsraad met het oog op hun prestige in de 127 landschappen wel inpakken. Dan hadden ze niets meer te zeggen. En een zekere Memoegan, de meest geslepene, doet het woord. Vastisch daad, koning, zegt hij, moet u maar beschouwen als een misdaad. Het was een edele daad. Een edele daad. En Memoegan zegt, het is een misdaad. Een misdaad. En niet alleen tegen de koning, maar tegen al de vorsten en tegen al de volken. En dan zit het meteen in de politieke sfeer. Tegen al de vorsten en al de volken. Want als de vrouwen dit te weet komen, dan zullen ze net als de koningen hun mannen verachten. Ze zullen zich op het voorbeeld van Vasti kunnen beroepen. En het zou een gevleugeld woord worden. Vasti was zelfs de koning ongehoorzaam. Nou, dan kunnen wij het wel helemaal zijn. Dan hoeven wij ons van onze mannen niets aan te trekken. En zo, zegt hij, zal er overvloed van minachting en oorzaak van toorn zijn. En nou weer onze tijd. Zien wij in onze tijd, de tijd waarin het moderne heidendom zich breed maakt, niet dezelfde dingen zich telkens weer voltrekken. Dezelfde dingen. was een oude christen, een heel eenvoudige, godvruchtige christen. En die zei wel eens tegen zijn vriend meermalen, ach, het is altijd dezelfde zonde die zich openbaart, maar in een andere vorm. Aangepast nu aan het moderne denken. En zo is het ook. Alle normen, de menselijke en de goddelijke vooral, worden in het politieke vlak getrokken. En in dat politieke vlak vallen de beslissingen wat wel of wat niet kan. Voorbeelden liggen zomaar voor het grijpen. Of de kerk al waarschuwt, het helpt niet. Maar het wordt in politieke vlak getrokken. Daar wordt het beslist. In de Tweede Kamer en op het gemeentehuis. Daar wordt het beslist. Of we God zullen dienen of dat we hem niet zullen dienen. Waar of niet. Wel of geen naaktstranden. Half of heel ontkleed. Wel of geen abortus provocatus. Wel of geen euthanasie. Gods woord gaat dicht en de hoge heren brengen advies uit. De politieke meerderheid beslist. En die ergens op tegen is, wordt uitgeschakeld. Maar die doet niet meer mee. Toen werd vastie uitgerangeerd en nu worden die godvrezen nog uitgerangeerd. Ik word wel eens zo benauwd dat ik denk, mensen, zal er nog leven op aarde mogelijk zijn? Nee, het zal niet meer zijn, want denk erom die het teken van het beest niet aan zijn voorhoofd draagt. Hij kan hier op aarde niet meer ademhalen. Ze worden doodgedrukt. Toen en nu. Wat hebben wij nou toch met de preutsheid van vastie te maken, zegt mijn moegan. Wat hebben wij met de preutsheid van een Victoriaanse tijdperk te maken, hoor je in de politieke partijen zeggen. Daar bedoelen ze mee in de tijd van koningin Victoria in de vorige eeuw, die nog eens hier en daar de rem op de bandeloosheid zette. Koningin Victoria van Engeland, nou ja, dat is het Victoriaanse tijdperk maar. Alles kan en alles mag. En wie er tegen is, die kan net als vastie de laan uit. Of moet zich aan de politieke beslissingen onderwerpen. En zo niet. Dan worden ze als lastige elementen met hun ouderwetse ideeën. Maatschappelijk, politiek en soms ook kerkelijk uitgerangeerd. Op doodspoor gezet. Vastie is een vrouw met karakter, een vrouw waar wat van uitgaat. Veronderstel dat die wufte koning haar eens niet zou vergeten, denken de raadsheren. En roept Ahasveros de verstoten gamalin terug, dan wee ons gebeente. Want ja, we vormen wel een onschendbaar rechtscollege, maar onschendbaarheid is nog geen onkwetsbaarheid. En als zij terugkomt, nou ja, aan dit verdorven hof is altijd wel een dolkstoot in het donker te arrangeren. Maar ja, je hebt hersens of je hebt ze niet. En als je nou hersens hebt, dan moet je ze toch ook gebruiken, zeggen ze daar aan het hof van Ahasveros. En nu nog, in de raadzalen, in de kamers. De koning moet daarom niet alleen maar het besluit nemen om vastie te verstoten, maar het eigenlijke en het enige goede advies dat ze nog geven kunnen, dat is, u moet dat besluit, koning, laten vastleggen in de onherroepelijke wetten van de Meden en de Perzen, dat vastie afgezet moet worden en ten voorbeeld gesteld aan alle vrouwen in uw rijk, en dan moet u er definitief een streep onder zetten, dat. Praten we niet meer over. En intussen kijken we maar om naar een andere koningin. Om die in haar plaats te kiezen die beter, meegaander en soepeler is dan zij. die haar eer als vrouw wel te grabbel wil gooien. Er was voor Ahasveros geen weg terug. Geen weg terug. Dit geldt uiteindelijk van alle paden der zonde. Wanneer we die graag bewandelen. De zonde is een hellend vlak. En alle waarschuwingen worden genegeerd. En daarom zien we de zonde door alle grenzen en normen vandaag heen breken. Het wordt politiek toelaatbaar geacht. En eerst dan laat men de zonde vrij spel. En dan zeggen we, ja, maar er is toch nog een wet zus, en er is nog een wet zo, en er is nog een politieverordening zus. Ik ben maar een beetje praktisch vanavond, u vindt het toch niet erg zeker? En er is nog een politieverordening zo. Ach, waar kunnen we ons nou niet meer aan storen? Want de zonde is al zo ver doorgedrongen en we er zijn zo al aan gewend geraakt dat we niet de wet van God vastleggen, maar dat we de zonde sanctioneren. En dan komen er wetten die maken de zonde krachtig. En dan wordt de zonde bevestigd en dan wordt de zonde tot de wet. In die tijd leven we nu. De zonde wordt tot de wet. En de zonde die wordt in wetten die strijdt met de wet Gods vastgelegd. En wie die menselijke wetten niet gehoorzaamt, die discrimineert ook zo'n modewoord. Nou, dat is vandaag zo wat het ergste wat je doen kunt. Gods wet overtreden is niet erg, Gods naam lasteren is niet erg. En dat de grootste lasteringen en vloeken door de ether en door de radio en door de televisie komen, dat is allemaal niet erg. Maar alwee als je het voor de wetten en de rechten van God opneemt. Wat zal ons nog te wachten staan? Salomo, ik haal hem nog eens aan, de door God met wijsheid begiftigde koning, vrienden, die wist het al. Weet je wat hij zei en wat hij schreef? Wee het land, het welks koning een kind is. Nou, een groot kind, dat was Ahasveros. Een beschonken kind. Een groot kind. En dan hoef ik helemaal niet naar de zonde van anderen te wijzen, maar het profetisch woord van God, dat is zeer vast, is het niet verschrikkelijk. Dat we onlangs nog in de krant hebben kunnen lezen, nogmaals, we hoeven niet naar de zonde van anderen te wijzen, want dan komen we er zelf zo goedkoop vanaf, maar ik moet het toch wel even signaleren. En het moet toch gezegd, het is niet verschrikkelijk. Dat op de departementen onlangs de koelkasten leeggehaald moesten worden. Die een overvloed van sterke drank bevatten. Dan denk je, hoe worden wij geregeerd? Het is toch waar? Ik zeg toch niet zoiets? U hebt het toch kunnen lezen in de krant? Wee het land, het welks koning een kind is. Wee, voor de zonde is geen weg terug, maar gelukkig. Wat Ahasveros niet wist. Maar daarom is ook onze verantwoordelijkheid veel groter. Dat mogen wij nou door Gods genade wel weten. Dat er voor een zondaar wel een weg terug is. Een weg gebaand door de Heere Jezus. Een weg die hij gegaan is tot in de diepste diepte. En die weg is wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Die weg is wie zijn ongerechtigheid beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Al heeft hij het er nog zo goddeloos afgebracht. Een die met een open schuldregister zijn schuld voor God beweent. Die zal het nog eens smaken in zijn leven dat hij van liefde dronken wordt. En vervuld wordt met de geest. En niet met wijn waarin overdaad is. Maar daar komt genade aan te pas. Velen gaan over lijken, vrienden, omdat ze niet in hun eigen dood en misdaden terecht willen komen. Maar nu zegt de Bijbel ons dat we niet door dik en dun de schijn moeten ophouden om onze fouten te ontkennen en te bemantelen, maar onze schuld te erkennen voor God. Het is zo gevaarlijk om de schijn te redden. Nou, als Veros doet het, en zij die leven in de wereld en de zonde die doen het strijk en zet. En zelfs David deed het. Ach, hij was zo liefelijk in de psalmen. En hij had een diepe blik geslagen in het onheil van zijn eigen hart. En in het heil van Gods hart. Ben je wel eens onder de grootste zondaar terechtgekomen? Ben je wel eens onder Ahasveros terechtgekomen? Ben je wel eens onder al die raadsheren terechtgekomen? David wel. Hij had zichzelf als een Ahasveros leren kennen. Ja, ja. Hij was geen haar beter hoor dan Ahasveros. Ahasveros die offert het geluk van Vasti koelbloedig op aan eigen belang. En wat deed David? Toen hij Uria de Hetiet opofferde aan de schijn. En probeerde hem dronken te voeren. En toen hem dat niet lukte, hem een brief meegaf waarin zijn eigen dood van hem stond. Ook het hart van Gods kinderen is dodelijk meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. En is het geen, ik denk niet tot uw eer, beproef me toch. Een dagelijks gebed moet dat zijn. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Want je bent eerder en verder van pad af dan je denkt hoor. Leid ons niet in verzoeking. Jezus heeft het ons niet voor niets leren bidden. Maar verlos ons van de boze. Ben je toch niet bovenuit gegroeid? Christus zegt, ik ben de weg. De weg terug. En op die weg leren we het af om onszelf te redden. Zeker om je eruit te redden. Maar dan trekken we het boetekleed aan. En echt waar, dat misstaat geen mens. Want Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan alleen uw oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Waar komt dat lied vandaan? Uit Psalm 51. En dat andere lied dan bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonden en ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Waar komt dat lied vandaan? Uit Psalm 32. Toen David het niet meer uit kon houden om de schijn op te houden, toen zijn beenderen verouderd werden in zijn brullende ganse dag, omdat Gods hand, o wonder van genade, dag en nacht zwaar op hem was. Toen hij onder Ahasveros terechtkwam, en hij beleiden moest, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft men mijn moeder ontvangen, diezelfde moeder aan wier borsten ik op u vertrouwde toen zij mij op u wierp in barensmarte. O, wat is de genade Gods toch overvloeiend voor de grootste der zondaren. Maar dan wel de weg van Psalm 32. En dan wel de weg van Psalm 51 op. De weg van ieder die zegt, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet... Ahasveras vrienden kreeg verkeerd advies. En nou even terug naar het paradijs. De hele zondeval is het geval van een verkeerd advies. Hij moet willen ongehoorzaam. Maar daarom is het nodig en gelukkig mogelijk dat we genade vinden in Gods ogen. Al vallen we dan in ongenade bij mensen. Vasti kende dat niet. Maar u, wij, hebben dit vernomen uit het evangelie van onze getrouwe zaligmaker. Die ene, die het gelag van de zonde voor al zijn volk heeft betaald. Op Golgotha, om mij vrij te kopen met zijn bloed. Hij moest het gelag betalen. Die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Genade vinden in Gods ogen. Dan maar gediscrimineerd worden door politieke wetten en besluiten die niet conform Gods wetten vandaag bij de vleet worden uitgevaardigd. Maar we zullen bij deze koning nimmer in ongenade vallen. En hij geeft ons een leven dat doet zingen uw gunst sterk meer dan de uitgezochtste spijzen. Ik heb meer vreugde in mijn hart dan ten tijde dat hun koren en most vermenigvuldigd zijn. Vallen we soms bij mensen, dan zullen we ze in zijn genade reizen. De wet werd uitgevaardigd, de brieven gaan rond. En er staat zwart op wit dat elke vrouw de taal van haar man zal spreken en dat de man baas in zijn huis zal zijn. In alles moet de vrouw zich onder zijn heerschappij schikken. De man de baas. De man de baas. Dat is een wereldse gedachte hoor. Kom van de raadslieden van Ahasveros af. De man de baas. Het emancipatieproces vandaag draait de zaak precies om. Het zegt, nee, de man niet de baas, de vrouw de baas. Dat is even onbijbels. Beide gevallen wordt Gods woord verdrongen. Want de man is niet de baas en de vrouw is ook niet de baas. Is niemand baas. Gods woord trekt rechte lijnen. Man en vrouw zijn geen baas over elkaar. Maar naar de eis der schrift behoort de man het hoofd van de vrouw te zijn. De vrouw, zegt ons huwelijksformulier, die moet de man gehoorzamen in alle dingen die recht en billig zijn. Zij is niet verplicht aan alle dwaze grillen en verdorven luimen van de man toe te geven. Ze houdt haar zelfstandigheid en waardigheid. En Ahasveros is een schoolvoorbeeld van hoe het in een huwelijk in elk geval niet moet. De koninklijke wet laat een zuiverder geluid horen. De man is het hoofd der vrouw. Ouderwets en bespottelijk vinden velen dit, ook binnen de christelijke gemeente. En daarom worden de grondslagen van de samenleving ondermijnd. Het woord wijst een betere weg, de juiste weg. De man moet zich ten aanzien van de vrouw gedragen zoals Christus dat deed tegenover zijn gemeente. En de vrouw moet aan de man gehoorzaam zijn zoals de gemeente aan Christus gehoorzaam is. Dan wordt hij de spil. Want hij moet als koning heersen. Ook in dat kleine leventje van de man. En ook in dat kleine leventje van de vrouw. En ook in dat kleine leventje van ons gezin. Hij moet als koning heersen. Een man het hoofd der vrouw, leidend en besturend en beschermend. En Christus het hoofd van de man. Want het huwelijk staat onder de liefde van Christus en God het hoofd van Christus. Dus, de man het hoofd van de vrouw. Christus het hoofd van de man. En God het hoofd van Christus. Dat is de Bijbelse orde. En zulk een huis is een magazijn van liefde en een uitdeelstation. En hoe God als een raad volvoert dwars door de luimen en de grillen van mensen en vorsten en dwars door de aanpassingspolitiek van die tijd heen, dat is het geheim van het boek Esther. Vooralsnog verborgen. Maar we hopen er meer van te horen. Precies zoals de toekomst dat vandaag ook is, vooralsnog verborgen. Maar heerlijk schoon volbrengt God toch zijn raad. De boodschap van dit boek waarschuwt ons in dit eerste hoofdstuk om niet tegen Ahasverossen op te kijken, maar om het pelgrimslied te zingen. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. We gaan nu zingen voor de pauze en dan zal er gecollecteerd worden. Ik mag de collecte aanbevelen, u hebt de vorige keer ons niet beschaamd gelukkig en we hopen dat en mogen rekenen weer op uw milde offervaardigheid. En je kunt het beter hier aan geven dan aan wat anders. Wij gaan zingen, er wordt ook straks in de pauze 1 keer koffie geserveerd. Niet 2 keer, want dan duurt de pauze veel te lang. Dus afgesproken is 1 keer koffie. Psalm 27, het 6e en het 7e vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben en het 7e vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. cent heeft opgebracht. Daar zijn we heel erg blij mee. Ik deel ook nog mee dat er straks bij de uitgang voor degenen die geen wijkgids hebben, maar in de wijk is die bezorgd, maar er zijn misschien mensen die toch wel belangstelling hebben voor het reilen en zeilen in de Maranatenwijk. Die kunnen dan zo aan de uitgang een Maranatenwijkgidsje meenemen om zo eens in te kijken als u daar belangstelling voor hebt. U bent er niks toe verplicht en het is ook geen reclame. Maar het is zomaar eens een stukje meeleven. Wil u ook wel eens weten hoe het gaat hier? Juist, ik heb nogal wat vragen, niet veel vragen, maar wel wat indringende vragen, dus ik heb nog even de tijd nodig. Als je mond open doet, dan moet je ook verantwoorden natuurlijk. Maar dat hindert niet. Psalm 119, vers 2. Die was van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar zeren wetten. Gij grote God die ons bevelen geeft, gij eist dat we op uw woord gestadig letten. Psalm 119, vers 2. Bij de eerste vraag was een vraag naar aanleiding van het begin van de inleiding toen ik gezegd heb dat de mens zonder God een stuurloos schip is. Of dat altijd een mens zonder God een stuurloos schip is werd gevraagd, of dat er ook soms nog wel eens momenten in je leven kunnen zijn dat je je soms stuurloos voelt. Ook al zou je de Heere door genade mogen vrezen. Ja, zeker, dat kan wel. En dat komt ook dikwijls voor. En daarom moeten wij ook altijd aan de Heere leren vragen, och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, want we zijn zo vaak van pad af en het spoor bijster en de koers kwijt, ook wanneer we geloven mogen, dan kun je wel eens heel eenzaam en stuurloos voelen. Dat is heel wel mogelijk, ja. Maar dat is de bedoeling van deze uitdrukking niet. In het algemeen kun je zeggen, wanneer we zonder God leven, dan weten we dat we ook zonder toekomst leven. En dan hebben we geen stuur of geen richting in ons leven. Dat is nog wat anders het niet te hebben, dan het niet altijd je bewust te zijn, niet altijd te voelen, niet altijd te ervaren. En dan mogen de kinderen God, zo moeilijk ze het ook soms hebben in hun geestelijke strijd, toch telkens weer ervaren dat hoe donker de weg ook is, de Heere zelf het roer in handen houdt. Dan moeten wij het telkens weer uit handen leren geven. Maar dan zal de Heer ook weer zorgen dat ons leven mag komen naar het Het woord van Psalm 119, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dat kan door allerlei omstandigheden zijn dat we de Heer uit het oog verliezen. Zoek uw knecht, opdat ik uw geboden niet vergeten. Dat we weer in het spoor van zijn geboden mogen lopen. En Asaf was ook het stuur wel kwijt in zijn leven, maar hij mocht toch tenslotte weer bij de Heere terechtkomen. En zo weten, vrienden, dat hij dan toch geleid werd door Gods raad. Dus heel wat anders is de koers is kwijt te zijn in de oefening van het geloof. En in de strijd van het geloof bedoel ik, en door de oefening van het geloof weer in het rechte pad gebracht te worden, dan zonder meer zonder God te leven. De tweede vraag was het verschil tussen Psalm 32 en 51. Of misschien nog daar een verschil tussen kan zijn. Psalm 51, de psalm van de schuldbelijdenis. Vooral ook van de schuldbelijdenis, maar niet alleen van de schuldbelijdenis, ook van de schuldvergeving. Dat is ook heel duidelijk, maar Psalm 32, waar David dus zegt dat zijn beenderen verouderd werden in zijn brullende ganse dag, of dat nu niet een gevolg was van zijn godsgemis. Ja, dat is het ongetwijfeld geweest, alleen ik kan schuldbelijdenis en godsgemis niet uit elkaar trekken. En die moet ik wel dicht bij elkaar houden, want godsgemis is vaak oorzaak van schuld. En wanneer wij de Heere missen en zijn gemeenschap missen en wij brullen moeten en moeten we geen beklag hebben met onszelf, dat had David wel een beetje, maar dan moeten we uit dat zelfbeklag naar de zelfaanklacht toe. Want wanneer ging dat over, dat brullen de ganse dag, toen hij mocht zeggen, maar toen ik mijn ongerechtigheden aan u beleed, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde en ik verborg geen kwaad, toen was dat godsgemis er ook niet meer in zijn leven. Want meestal is het zo, behoudens bijzondere omstandigheden, dat de Heer om wijze redenen zich wel eens van zijn kinderen terug kan trekken, maar de oorzaak ligt wel, laten we zeggen, voor 99% bij onszelf, hoor, en niet bij de Heere. Dus als ik brullen moet uit godsgemis en mijn beenderen verouderd en mijn sap veranderd in zomerdroken, dan ben ik wel geneigd om mezelf een klein beetje in beklag te nemen, maar dat neemt de Heere niet aan, dat zelfbeklag. En daarom horen Psalm 32 en 51 bij elkaar, want Psalm 32 is ook een belijdenis van schuld en zonde. Dus ik denk dat we dat wel heel dicht op elkaar moeten betrekken. En hè, als wij de Heere vergeten dagen zonder getal, dan brengen we onszelf dikwijls door onze schuld in het donker, want het zijn uw zonden die scheiding maken tussen mij en tussen u. En het is alleen de gerechtigheid van God in Christus die ons weer terugleidt naar de plaats van de schuldbelijdenis en naar het wonder van de schuldbeleving. Iemand vroeg, God heeft op de zevende dag gerust. En als we dan Ahasveros hier zien dat hij achter elkaar 7 dagen feest viert, zit daar niets in van een, ja, eigenlijk een overtreden. Ik denk dat dat de bedoeling van de vraag is. Een overtreden van de geboden Gods en een, ja, waardoor de mens eigenlijk steeds meer Gods geboden opzij zet. Zo heb ik in ieder geval de vraag begrepen. Een direct verband tussen die zevende dag waarop God rustte en de zevende dag waarop Asaf met dat snode plan naar voren kwam, kan ik er natuurlijk niet in zoeken en niet in vinden. Moet ik ook niet doen. Maar ik denk wel dat we wat die zevende dag betreft hier ook moeten zien dat de heidenen, vervreemd van God en vervreemd van zijn wetten, geen onderscheid meer wisten, niet alleen tussen rechter en linkerhand, maar ook geen onderscheid meer dat de Heere die ene dag geheiligd heeft tot zijn dienst. Ik kan wel in het algemeen dit zeggen, dat waar de zondag weggaat, daar gaat, is al veel meer weg, want daar is de vreze Gods al weg. En daar is het wandelen in Gods geboden weg. Maar een volk dat de zevende dag, dat de Sabbat, dat de zondag niet meer kent en erkent, vervreemd van God. en wat vervreemd van God, dat daalt in 's afgronds donkere nacht. De volgende vraag, dat gaat over dat wij dus hier nogal het een en ander naar voren gebracht hebben in verband met het festijn in het paleis op de Burg Susan. En terwijl aan de andere kant toch ook in de Bijbel gesproken wordt dat Jezus water in wijn veranderde op die bruiloft in Cana. En Paulus de raad geeft om toch ook een Timotheus in plaats van water een weinig wijn te gebruiken als medicijn voor zijn maagkwaal. Dat heeft natuurlijk het goed gebruik, het misbruik heft het goede gebruik niet op. Maar wij moeten wel heel op onze hoede zijn, en dat denk ik ook wel dat we dat met elkaar eens kunnen zijn vanavond. Het goede gebruik, dat wordt niet verboden in de schrift, maar het misbruik, en we moeten heel erg goed oppassen, en ik denk dat ik nog niet te veel zeg, als we daar wel eens wat ook in de christelijke gemeente wat onvoorzichtig mee omgaan. En dan liggen denk ik de voorbeelden wel voor het grijpen, en verder hoef ik daar niet over uit te wijden. Maar natuurlijk is niet bedoeld om te zeggen dat we dus het goede gebruik dan daarmee ook opzij moeten zetten, maar wij zijn mensen die slecht onze grenzen kennen. En nou zeg ik dat in het algemeen, maar ook kan ik het hier op van toepassing doen zijn. Vroeger op de belijdeniscatechisatie, op de avond dat wij aangenomen werden, en was er een vraag van een van de belijdeniscatechisanten, en die vroeg of dit of dat, zoals jonge mensen dat kunnen doen, zonde was. En toen kregen wij van onze dominee dit antwoord: je moet nooit vragen hoe ver kan ik gaan dat het nog geen zonde is, maar hoe dicht kan ik erbij komen dat het nog geen zonde is, maar hoe ver kan ik ervan afblijven. En dat is een betere weg, en ik ben helemaal mee eens natuurlijk dat het goede gebruik niet veroordeeld wordt, maar dat het misbruik in de Bijbel zeer sterk veroordeeld wordt. Goed, dat denk ik wel dat we met elkaar verder over eens kunnen zijn. Dan nog eens iets over Romeinen 1. Romeinen 1, daar spreekt de apostel Paulus over dat de heidenen die de wet niet kennen, de wet zoals die God door God aan Mozes gegeven is, dat die heidenen toch zichzelf een wet zijn. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat betekent dit, dat er in elk mens een ingeschapen godskennis is. Calvijn heeft dat naar aanleiding van Romeinen 1 en ook op andere plaatsen genoemd, toch nog een overblijfsel, zou je kunnen zeggen, van wat de mens eens geweest is. Een zaad van religie. Is geen mens, al denkt hij ook dat hij atheïst is, die is eigenlijk geen mens religieloos. Dat wil hij ermee zeggen. En toen is er ook in de rondgang gewezen op wat Paulus zegt op de Areopagus, dat hij daar tegen de Athenen spreekt van de onbekende God die ze dienen. Gelukkig dat er nog een zekere ingeschapen godskennis is, dat er nog ook onder de heidenen wetten en normen en regels zijn, die de mens eigenlijk, door dat zaad van religie, door die kleine vonkjes waarvan Calvijn spreekt, die kleine vonkjes die nog in hem overblijven, nog iets weet van goed en iets weet van kwaad. Iets. Maar dat iets, dat is natuurlijk niet voldoende om zalig te worden, maar het is wel voldoende om de mens als een onschuld te benemen. Hij kan uiteindelijk nooit zeggen: ik heb het niet geweten, want een heiden weet best dat hij niet moorden mag. En een heide weet ook nog wel dat hij geen overspel doen mag. En een heide weet ook nog wel dat hij niet stelen mag. Dat weet hij allemaal. Hoe komt hij daaraan? Door de wet van Mozes? Nee, want die kent hij niet. Door de Bijbel? Nee, want die heeft hij nog nooit gezien. Er zit iets in zijn hart, dat is zijn geweten. Zijn geweten. En geweten, dat is het ouderwetse woord voor geweten, dat is conscientie. En conscientie, ja, dat betekent eigenlijk medeweten. Medeweten. Wat God van mij weet, daar weet ik ook een klein beetje iets van. Die innerlijke overtuiging, die klopt van die conscientie. Dat is zoiets, zegt Paulus, als een wet. En dat beschuldigt je wanneer je verkeerd gedaan hebt. En het verontschuldigt je wanneer je dus niet verkeerd gedaan hebt. Maar, zegt hij, wat hebben die heidenen nu met die wet gedaan? Die hebben ook die innerlijke wet die ze bij zich hadden, of die vonkjes van de religie, die hebben ze uitgeblust. Die hebben ze overtreden, want ze zijn al langer hoe verder gegaan. En ze leven er maar op los en ze leven er maar ook op raak. Nou, dat was in zijn dagen ook zo heel erg. Dat hebben ze ook op los en op raak geleefd. Dezelfde zonden als we in deze tijd tegenkomen, komen we ook in de tijd van Paulus tegen. En daarom is hartvernieuwende genade nodig. Maar, nou is het wel zo, als Paulus op de Areopagus is, dan zegt hij, die God die jullie nou niet kennen, die verkondig ik jullie. En dan moeten we dat niet zien als een soort aanknopingspunt bij een mens voor God en voor zijn evangelie. Want er is bij de mens geen aanknopingspunt. De mens is dood in zonden en misdaden, maar het is een aanleiding voor Paulus. Niet dat hij een aanknopingspunt in de mens zoekt, want als ik dood ben in zonden en misdaden, dan is er bij mij geen aanknopingspunt voor God. Waaraan hij dus zelf verder kan gaan en waarop hij zou, met eerbied gezegd, zou kunnen voortborduren. Ik moet van dood levend gemaakt worden. Ik moet van nieuws geboren worden. Moet een nieuwe schepping worden. Een nieuw schepsel, dat is een nieuwe schepping in Christus. Dat moet er met me gebeuren. En dan verandert en vernieuwt mijn hele leven. Dat is van dood leven. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat moet er gebeuren. Ook met de heidenen, ook met wie dan ook, met iedereen. Ook met Nicodemus, met iedereen. Dus, maar het is wel voor Paulus een aanleiding. Zeg, moet je eens luisteren, zegt hij. Hè? Jullie hebben het over een onbekende God. Jullie zijn toch ergens bezig. Je bent nog nooit helemaal los eigenlijk. Hè? Die, nooit eigenlijk los van een zeker godsbesef. Daar ben je niet los van. Nou, moet je eens luisteren. Hebben jullie het hier gezocht en daar gezocht en overal? Want de stad doorgaande zag ik al uw heiligdom en ik vond ook een altaar de onbekende God. Dan ga ik je eens wat vertellen. Ga ik jullie over die onbekende God, ga ik jullie wat vertellen. Dat is nou, zegt hij, die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat is de God in wiens hand wij leven en door wie wij leven. En dat is die God die de mensen het leven en de adem en alle dingen geeft. Leest u het maar na in Handelingen 17, het zou vanavond uitgebreid worden, want ik moet nog meer behandelen. Maar daar die God, en dan gaat hij die God onthullen in de verkondiging van dat woord. En dan gaat hij die God openbaren. En dan laat hij die God zien. En dan gaat hij tot die God nodigen. En dan komen er door de opstanding, de verkondiging van de opstanding van Jezus Christus uit de dood, komen er zondaren tot leven. En sommigen geloven en anderen spotten. En zeggen, maar huis Paulus, met je praatjes, daar geloven we niks van. Maar sommigen geloofden en toen werden ze van dood levend. Dat was de Romeinen 1. En goed, dan is er een vraag van, in de aanleiding van mijn opmerkingen die ik gemaakt heb, over het feit dat er zoveel zaken die onder de wet van God resorteren, thuisgebracht en ondergebracht worden op het politieke vlak. Ik heb daar enkele voorbeelden van genoemd. En op het politieke vlak, op het raadhuis en in de Kamer en in de provincies, daar wordt uitgemaakt of je vloeken mag of niet vloeken mag. Daar wordt uitgemaakt of je homofiel mag zijn of niet homofiel mag zijn. Daar wordt uitgemaakt enzovoort. Ik ga dat niet herhalen. Ik denk dat niemand dat mij zal kunnen ontkennen die de tijd waarin die leeft wat bijhoudt. Want het wordt zo zachtjes aan geschoven, daar worden dus beslissingen genomen. Waarom was er een vraag naar aanleiding hiervan? Maar heeft de kerk hier geen schuld aan? De kerk heeft altijd schuld. Ik heb zoiets ook in mijn inleiding gezegd, we moeten onder de haarsferos terechtkomen, niet erboven staan. De kerk heeft altijd schuld, de kerk doet altijd te weinig. De kerk moet zich altijd schamen dat ze te weinig een stad op een berg en een licht op een kandelaar is. Maar, u moet ook niet zeggen of denken dat het getuigenis van de kerk ten eenenmale ontbreekt. Want ook, en dat zou ik met concrete voorbeelden kunnen aantonen, want ook is er op verschillende terreinen vanuit de kerk naar hen die ons regeren toe getracht te spreken. Maar er werd geen gehoor gevonden. Er is voor gebeden. Maar de zaak ging even goed door. Er is wel tegen getuigd. Tegen bepaalde besluiten. Ik zou dat zelf met dag en datum nog kunnen noemen, waarop ik dat een keer gezegd heb. En wel eens meer dingen gezegd heb. Dus er is wel tegen getuigd. En er wordt ook tegen getuigd. Denk u maar eens wat er gebeurt in gemeenten waar na recreatie toegestaan wordt. Hoe de kerken daar zich inspannen om aan de gemeentebesturen te vragen. Doe dat toch niet, want het is niet naar Gods woord. Aan andere zaken, doe dat toch niet. Denk eens aan de protesten die er gekomen zijn. Tegen de euthanasie, tegen de abortus. Hoe de landelijke acties bidstonden gehouden zijn. Er is wel getuigd. We moeten niet altijd zeggen, de kerk getuigt niet. Maar de kerk is zo dikwijls een roepen in de woestijn. Er wordt naar die kerk niet gehoord en er wordt naar die kerk niet geluisterd. Ik zeg niet dat de kerk genoeg getuigt. Ik zeg wel dat de kerk te weinig getuigt. En dat de kerk veel meer moest getuigen. Dat wil ik gelijkertijd toegeven. Maar niet, dat is mij toch een klein beetje te negatief. Dat geloof ik zo niet en dat is ook niet zo. Bovendien, waar blijf je dan persoonlijk met ons getuigenis? Want we kunnen natuurlijk wel naar de kerk toe en naar de prediking toe. En zeker is terecht opgemerkt dat er ook in de prediking, zoals vanavond, actuele zaken aan de orde gesteld zijn. Ook die actuele zaken, ook voor de jeugd die daarom schreeuwt, aan de orde gesteld moeten worden. Akkoord. 100% akkoord. En of je nou gehoor krijgt of geen gehoor krijgt, maar daar gaat het om, daar moet een getuigenis van uitgaan. Maar ook ons persoonlijk getuigenis. Want we kunnen getuigen wat we willen natuurlijk. Maar als je het dan binnen de grenzen van je eigen gemeente toch zich ziet voltrekken, dat je zegt, hoe bestaat het? En die gaat ook al overstag, en die gaat ook al overstag, en die gaat ook al overstag. Ja, dan wordt zelfs in de kerk dat getuigenis niet gehoord. En als het in de kerk niet gehoord wordt, hoe zal het dan op gemeentehuis of in de Tweede Kamer gehoord worden of in de Provinciale Staten? Want wij moeten het doen. Dominee moet het alleen moeten doen. Die ouderlingen moeten het niet alleen doen. We moeten het wel doen, we moeten het niet alleen doen. We zijn het aan God in zijn woord en zijn dienst verplicht om het samen te doen. Ook in die kleine kring van je gezin. En daar ligt het veel moeilijker. Want die dominee kan gemakkelijk natuurlijk, en hij moet het ook zeggen, niet zeggen van de preekstoel. Maar dat neemt niet weg, hè, dat er dan soms ook wel eens gereageerd wordt, ja, waar heeft die man verstand van? Want de een die heeft geen kinderen, en de ander heeft getrouwde kinderen, en de derde die gaat nooit wat mis, en de vierde heeft weer wat anders, dus daar kun je geen rekening mee houden. Dan moet je geen rekening houden met die dominee. Je moet rekening houden met het woord van God. Dat is de lamp voor je voet, en dat is het licht op je pad. Dus als wij schuldig staan, dan zeg ik, goed, dan gezamenlijk. Dan wil ik ook de hand in eigen boezem steken. Dan zeg ik ook veel te weinig. En zou ik zeggen, ja, dan zou je nog, bij wijze van spreken, 50 jaar of 100 jaar willen leven om nog meer te getuigen. Getuig maar. Maar als de Heer vandaag en morgen zegt, het is genoeg, is ook genoeg. Dan gaat die stem wel door. Dus dat wil ik dus van harte onderschrijven. En nou een andere vraag. Of er ook een vorm van christelijke, burgerlijke ongehoorzaamheid is. Ja, het is een beetje een moeilijke term. Burgerlijke ongehoorzaamheid, ja, daar weten we wel iets van. Maar christelijke, burgerlijke ongehoorzaamheid, ja, dat is er wel. Dat is er wel. Dat is er, gij zult Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Wat de mensen ook uitvaardigen en welke wetten er ook gesteld worden, gij zult Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Beste lieve vrienden, wij doen ook als persoonlijke christenen en ook als kerk vaak veel meer aan christelijke aanpassingspolitiek dan we waar willen hebben. We nemen een ander kwalijk en we doen het zelf. Maar echt waar, gij zult Goden meer gehoorzamen dan de mensen. En dat is onze opdracht en dat is onze taak. En dan kunnen we burgerlijk ongehoorzaam zijn. En waar het gaat om de wetten en de geboden gods, daar hebben we maar nee te zeggen. Ik zeg niet dat je protesteren moet, dat je op dezelfde wereldse wijze moet doen, want we moeten het op een geestelijke wijze doen. Hoe dan? Hoe dan, door met spandoeken de straat op te gaan? Nee, zegt Paulus, maar hij waarschuwt daar meermalen voor en geeft dat ook aan. Hij zegt dat wij voorbeden moeten doen voor allen die in hoogheid gezeten zijn. We moeten niet alleen praten, we moeten ook bidden, we moeten ook op de knieën. Ook voor die overheid. Ook voor hen die ons regeren. Alle ziel zij dan verder de machten die over haar gesteld zijn onderworpen. Romeinen 13, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God gegeven. Hij heeft zich te schikken. Maar op een gegeven moment als het gaat in de eerste christenwereld. De keizer van Rome of Christus. Dan zijn ze de brandstapel voor opgegaan. Dan zijn ze de arena voor ingegaan. Zijn ze door de wilde dieren verscheurd. Dan ging het om Christus of Rome. Christus of de keizer. Christus of Nero. Zijn we er aan toe? Laten we die vragen voor onszelf meenemen. En dan zullen we werkelijk burgerlijk ongehoorzaam kunnen zijn. Wanneer we weten dat de wetten van de staat niet in overeenstemming zijn met de wet van God, maar altijd in de liefde. Altijd zo ongehoorzaam dat we niet het gebed vergeten. Ik beveel u dan, broeders, dat er in de eerste brief van Timotheus, of de tweede brief, weet ik zo nog direct niet uit mijn hoofd, maar een van de brieven van Timotheus staat, ik beveel u dan, broeders, dat er voorbeden gedaan wordt voor alle mensen. Voor koningen en voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Ook voor die keizer van Rome die de christenen vermoordt. Of voor Domitianus die Paulus verband op, die Johannes verband op Patmos. Ja ook. Ja ook. Zo gedragen in het gebed, dan krijgt het burgerlijke ongehoorzaamheid een gestalte. En dan wordt het concreet. En dan zullen we ook wel eens concreet moeten zijn. En ja, daar is dus ook gevraagd, maar u zegt, er is eigenlijk, we gaan een tijd tegemoet of we leven in een tijd dat je als een christen doodgedrukt wordt, dat je eigenlijk geen adem meer kan halen. Of ik dat bedoeld heb als, nou ja, je moet dan maar niet meer getuigen. Of dat getuigenis als zodanig, ik denk dat zo de vraag beter verwoord, dat de getuigenis als zodanig doodgedrukt wordt, als zodanig. Nee, dat denk ik niet, dat dat de bedoeling is. Dat heb ik ook niet bedoeld. Maar ik heb met die uitdrukking, het is benauwd om te leven, heb ik dit gezegd. Als dat nou straks eens doorgaat. Hè? Die antidiscriminatiewet, waar al zoveel over te doen geweest is. Als die nou eens werkelijk op alle terreinen van het leven doorgezet wordt. En je moet je baan verliezen. Omdat je daaraan niet gehoorzaamt. En je wordt verplicht als kerk. En dit en dat te doen. En je wordt verplicht als kerk. om mensen die in de zonde leven een plaats te geven in de leiding van het kerkelijk leven. De kerk doet het zelf al hoor, in grote lijnen en op vele terreinen. Die hoeft niet eens meer verplicht te worden. Zo ver zijn we al weg. En dan zegt Jeremia niet alleen maar zo ver zijn we weg, maar hij zegt er ook nog wat achteraan. Dan geef toch geven God dat we dat toch ook eens leren mensen. Ach, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springader van tranen. Dan zou ik dag en nacht bewenen de breuk der dochter mijns volks. Want het oordeel begint niet bij de wereld, maar het begint bij het huis Gods. De kerk is van zijn plaats. Die levende kerk is van zijn plaats. Daar begint het oordeel van het huis Gods. Daar moeten we weer naar de Heere terug. Keert u tot mij, zegt de Heer. Want ze hebben mij verlaten wat vrede zouden ze hebben. Maar ik verzeker u dat als de tijd komt dat we dan genade zullen nodig hebben om in de beproeving staande te blijven. Om je baan ervoor op te geven, om je ambt ervoor op te geven. En dan kunnen de gevangenisdeuren wel eens opengaan. Ik wil nou die hele kwestie van Goerees niet behandelen, maar... Het is toch wel heel erg hoe ver. We hebben het van de week ook weer in de krant kunnen lezen. Dat doet u toch wel? Dat doet u toch wel? Niet alleen dat de Noordzeeboulevard geopend wordt, want er staan nog veel meer belangrijke dingen in de krant natuurlijk. He? Maar dat doet u toch wel? En met uw Bijbel ernaast. En als je dan ook leest van de week hoe een van de theologen, professor Janssen Schoonhoven, in verband met de Goerees gezegd, die mensen die worden nou wel veroordeeld. Hè? Ik ben met hun hele, de handelwijze in hun geheel wel niet zo eens. Maar ik wil dat toch maar eens even onderstrepen. Ze worden wel op een bepaalde manier veroordeeld, zegt Janssen Schoonhoven. Maar ja mensen, wat willen jullie christenen? Want jullie laten de Statenbijbel nog drukken. En daar staat precies hetzelfde in wat de Goerees zeggen. Dus vandaag en morgen kan het wel eens gebeuren dat onze hele Statenbijbel verboden wordt. Ik zeg niet dat het gebeurt. Die kant lopen we. Dat bepaalde oude schrijvers verboden worden, mag je niet meer lezen. Dat is de antidiscriminatie, dat de kerk Gods wordt uitgeschakeld. En dat bedoel ik, dat het benauwd wordt om te leven. Benauwd om te leven, geen adem meer over. Maar dan toch adem over om met Micha te zeggen, en ik zal Jacob verkondigen zijn zonden en Israël zijn ongerechtigheden. En met Jeremia het bevel van God te horen, sla met de hand en stamp met de voet. Maar ook tegelijkertijd het evangelie. En zeg tegen het volk, het zwaard, het is met bloed geverfd. Maar zeg ook, er is een weg ter ontkoming. Er is een weg des behouds. En eenmaal komt hij om de aarde te richten. Wie verwacht hem? Wie ziet eruit? Die wereld kan toch altijd niet zo blijven staan? Zo blijven bestaan. Zou je dan weer willen dat die wereld in de goddeloosheid voortging? Of zijn we als die christin die onlangs zei, toen ze haar kinderen op bezoek kreeg. Ik heb wel een uur lang door het raam zitten kijken. Elke keer als ik een auto hoorde, de portieren van de auto hoorden dichtslaan, dan denk ik, daar zijn ze. Ik wist dat ik te vroeg was en ik keek toch. En zo zegt ze, sta ik ook op mijn koning te wachten. Misschien ben ik te vroeg, maar ik kijk toch. Vol verwachting blijf ik uitzien. Tot die dag eens dagen zal horen dicht bij de Heere leven. Om zo te kunnen verwachten. Dat die heiland op de wolken weer komt met bezuinigingsschal. De hele goddeloze wereld zal dan niet meer bestaan. En dan zal de vrede Gods heersen. Van zee tot zee zal hij regeren. En de kennis des Heren zal er zijn, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken. Moesten we daar niet naar uitzien? Moesten we daar niet naar verlangen in dat goddeloze feestgedoe van vandaag? Dan heb ik wel geen adem om hier te leven, maar toch adem om naar hem te verlangen. En misschien al net adem genoeg om te zeggen, kom Heere Jezus, kom haastiglijk, ja, maar mijn kinderen dan en mijn vrouw dan en mijn kleinkinderen dan en mijn achterkleinkinderen dan. Ja, als het aan ons ligt, beste lieve mensen, dan kan de Heer Jezus nooit komen. We hebben altijd nog wat over. Maar hij komt hoor. Hij komt. Hij komt gewis. Ik weet niet wanneer. Maar wees als de wijze maagd.